Onlijk een duidelijke zaak. Iets aardigs is, maar dat kunnen wij toch niet controleren. Er staat hier tussen de poten van de Sphinx een stijle. Onze gids heeft daar al over verteld. En die steen met inscriptie, dat is een stijle. Die stijle is opgericht door Toetmozes IV, wanneer die dan ook maar leefde. Want ik durf al lang geen jaartallen meer te noemen natuurlijk. Maar onder zijn leiding heeft men in de tijd die Sphinx helemaal uitgegraven. En hersteld, want het schijnt al vele malen gerenoveerd geweest te zijn. Maar op die stijlen staat gewoon zwart op wit dat dit de plaats is van de eerste tijd. De plaats van Zeptepi, of hoe ze dat maar uitspreken. Dat staat er gewoon zwart op wit op. Dit is de plaats van de eerste tijd, enzovoorts. Ik heb daar persoonlijk helemaal geen twijfels meer over. Het verhaal van het onderzoek naar de erosie van de Sphinx heb ik natuurlijk al verteld. Het ding moet eeuwenlang in zware regenval gestaan hebben. Dat moet zo verschrikkelijk lang geleden geweest zijn enzovoorts. Het past alleen niet in het plaatje van de orthodoxe archeologie. Dus men accepteert het niet en men stopt dat soort onderzoekingen ook. Maar ik heb er geen twijfel over dat we hier kijken naar een... voor zover ik weet het enige overgebleven bouwwerk uit inderdaad de oude wereld. En ik denk ook dat het voor de hand ligt om die Sphinx te betrekken in de uitspraak van Jesaja 19. Te dien dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypteland. Want los daarvan, en dat heb ik er straks ook verteld, als u het mij vraagt, en ik ben echt niet de enige die dat zegt, als u het mij vraagt, de Sphinx is gebouwd... niet noord-zuid, maar en ook niet oost-west, maar net een hoek. En die hoek die komt precies overeen, of kwam precies overeen althans, met de ecliptica, dus de baan van de zon. Dat wil zeggen, in de voorjaarsevening bij zonsopgang kijkt de Sphinx recht naar de zonsopgang. En de zon gaat er dan inderdaad recht overheen langs die lijn. Hij geeft dus duidelijk een verwijzing naar de baan van de zon. Dat is om die reden verklaart men het dus als een uitbeelding van de zonnegod Ra of Atum of Harmachis of wie het maar was. Want er zijn zoveel namen voor de zonnegod uitgedacht in de loop der eeuwen. Dat laat ik maar voor wat het is. Maar ik denk, als ik die afgoderij enzovoort buiten beschouwing laat, dat inderdaad de voorkant van de vrouw, al of niet met baard, want dat maakt niks uit, zoals u weet, hè, dat de voorkant de vrouw inderdaad een uitbeelding is van het teken in de dierenrim, in de baan van de zon. Maagd, en de achterkant is duidelijk de leeuw. En wanneer men de dierenrim leest, inderdaad, vanaf de maagd tot aan de leeuw, inclusief niet slechts de 12 tekens, maar inclusief alle 48 tekens van de dierenriem. Ik heb er ooit 15 jaar terug lezingen over gehouden, geloof ik. Die zijn er nog. Ik geloof dat ik alleen boogschutter overgeslagen heb, maar dat is een vergissing mijnerzijds. Maar dan krijg je een perfect verhaal in 3 delen van de hele heilsgeschiedenis. Ik bedoel, dat kan op geen manier, lijkt mij, enige toeval zijn. En voor mij voldoet de Sphinx daarin. De gedachte die er meteen aan vastzit, is dan dus dat heilsplan van tevoren bepaald was. Dat wil zeggen al in de dagen van die oude wereld. En dat is niks nieuws, want dat staat gewoon in de Bijbel. Elke keer als over het plan Gods gesproken wordt, dan staat er gewoon het plan van de tijden der eeuwen. Het lam dat gereed was of geslacht was voor de nederwerping der wereld. Enzovoorts. Dat slaat allemaal terug op die tijd. Want hoe je dat ook keert of wendt, de wereld waarin wij leven is slechts een tussenliggende fase. Tussen een gevallen oude wereld en een nieuwe schepping die zal verschijnen. En dat tevoren. Daarvan het een en ander is vastgelegd, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En dat dat hier gebeurd is, dat lijkt mij ook een duidelijke zaak. Dat aan de andere kant, de New Age-beweging en wat er me wezen mag, deze dingen claimt, is wat mij betreft hooguit een verdere aanwijzing dat het zo is. Want alles wat van God komt, is in de loop der tijd altijd door de duivel geclaimd. Dus nog één ander ding kan ik nu ook wel even vertellen. De oudste mythologische verhalen van Egypte zijn de verhalen over Osiris. Maar Osiris wordt sinds mensenheugenis beschouwd als een beeld van Christus. Voor degenen die niet al te orthodox zijn dan uiteraard. Osiris was namelijk, wordt namelijk geacht ook God, zonnegod geweest te zijn. Die gedood werd door zijn broer met de naam Set. Die verdacht lijkt dus op Satan, precies. Hij werd gedood door Osiris. Osiris werd gedood door Seth. Daarna werden de stukken van Seth bij elkaar gezocht door zijn vrouw Isis. Van wie wij een afbeelding gezien hebben in Petra. Maar, nou, laat maar zitten. Toch? Nou goed, in ieder geval, hij werd bij elkaar geraapt en tijdelijk tot leven gewekt om zich alsnog nageslacht te verwekken. Dat is het verhaal. Maar als je een beetje goed oplet, dan heb je daarin al het hele verhaal van de wereld waarin wij leven. Een wereld die vergaan was, onder het oordeel terecht was gekomen enzovoorts. Maar niettemin tijdelijk tot leven gewekt is om alsnog nageslacht te verwekken. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Enzovoorts. Daar is dus eigenlijk ook niks occults aan. Wanneer we wat Bijbelse kennis hebben, dan herkennen we die Bijbelse waarheid, die christelijke waarheid, waarheid omtrent Christus, inderdaad in alle oude mythologie. Niet alleen in de Egyptische, maar net zo goed in de klassieke Griekse. Nog veel sterker, want u weet dat klassieke mythologie, zeker de Griekse mythologie, maar ook een deel van de Egyptische, opgehangen wordt aan de sterrenhemel. Maar de sterrenhemel van oudsher, die sterrenbeelden namelijk, zijn uitbeeldingen van het werk van Christus enzovoorts. Nog een ander ding om even duidelijk te zeggen. We hebben de laatste tijd natuurlijk veel gehoord via televisiedocumentaires hoofdzakelijk dan over het verband tussen die piramiden en Orion en Sirius enzovoorts. De meest heldere sterrenbeelden, ster aan de hemel, Sirius. Het verhaal is, om het precies te zeggen, want ik hoor vaak van die wilde dingen voorbij komen. Het verhaal is dat die drie piramides hier, dus de officiële Cheops, Skeferen en Mykerinus, Mykerinos, Menkaura zeg ik altijd, vind ik veel makkelijker, Menkaura. Khufu, Kafra, Menkaura, veel makkelijker. En dat is Egyptischer, hè? Yes. More Egyptic, ja. Dat die drie staan de plaats verhouden zich als de verhouding tussen de drie sterren in de gordel van Orion. Bekend als de Jacobsgordel. Dat weet ik wel. Twee sterren naar beneden, twee sterren boven en in het midden, zo drie op een rijtje, is de gedachte in Orion. Maar de exacte posities van de piramide komen weliswaar overeen met de exacte posities van die drie sterren van Orion. Vooropgesteld dat we eerst de kalender die lage gang ophoudt en overgaat in aan de ene zijde een horizontale gang. Dat is een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt en reikt tot in het koninkrijk op aarde, uitgedrukt in de overigens deze keer afgesloten koninginnenkamer. Maar bovendien was er nog de grote galerij als uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Eveneens onder het nieuwe verbond, maar niet reikend zozeer tot een koninkrijk op aarde, maar betrekking hebbend op het hemelse koninkrijk dat nou eenmaal aan de gemeente van eerstgeborenen gegeven wordt. Nou, even kijken waar we gebleven zijn. Inmiddels rijden wij dan in de... Nee, we zijn nog aan de westzijde van het meer. We hebben het meer nog niet gezien, hè?
Nee, dat zie ik echt.
Dat is nog een heel eind verder. Goed. Nou, dan laat ik het eerst hierbij. Wij komen bij je terug. Inmiddels zijn we dan het Suezkanaal gepasseerd en van de ene werelddeel in het andere terechtgekomen in navolging van het volk Israël in de tijd onder leiding van Mozes. Inmiddels zwaaien wij af naar het zuiden en zitten nu dus op de route min of meer, want dat is natuurlijk niet op een paar honderd meter nauwkeurig te zeggen, maar zitten we op de route die in de tijd ook het volk heeft afgelegd. Tamelijk recht naar het zuiden, in de buurt blijvend van de Schelfzee, want zo blijft het genoemd worden, in de Bijbel althans, onderweg naar de Sinaï. In mijn Bijbel staat hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en ze trokken uit tot in de woestijn Soer. En ze gingen drie dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, doch het water was bitter. Ze konden het water niet drinken. Daarom werd dezelfde naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heer en de Heer wees hem een hout. Dat wierp hij in het water en toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting en recht En al daar verzocht hij het zelf en zeide: is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult? En doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Het volk trok dus inderdaad hier door de woestijn naar Mara. Nou is de plaats van Mara niet met zekerheid aan te wijzen, maar volgens de beste gissingen heet dat, hè, de best guess, zou dat moeten zijn waar onze volgende stop zal zijn. De plaats die genoemd wordt Ain Moussa, dat wil zeggen de bronnen van Mozes. En het is de enige plaats die men eventueel aanwijst waar Mara geweest zou zijn, die inderdaad ligt op de meest logische route naar het zuiden, zodat de kans groot is dat dat inderdaad de juiste plek is. Dat is van minder belang, denk ik, of het de juiste plek is. Maar het gaat om het idee dat men hier inderdaad bronnen vond, plaatsen waar water was. Maar aardigheid van het verhaal blijft natuurlijk altijd de achterliggende betekenis. En die is zeer voor de hand liggend. Namelijk dezelfde dingen die uitgebeeld werden in de voorgaande gebeurtenissen worden opnieuw uitgebeeld in de geschiedenis van Mara. Want men vond weliswaar water, maar het bleek bitter te zijn, wordt er gezegd. En dat is een eufemisme eigenlijk voor het was giftig. Dat wil zeggen, men kon het niet drinken of straffen des doods. Daar kwam het op neer. Wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. En ik zeg het met opzet op deze manier om er niet al te uitgebreid op in te hoeven gaan. Bronnen in de Bijbel, zo zonder meer, zijn altijd uitbeelding van Gods beloften. De bron belooft namelijk water en daarmee leven. En vandaar dat bronnen in de Bijbelse geschiedenis nogal eens een belangrijke rol spelen. Ik hoef maar te wijzen op de geschiedenis van Abraham en nog meer op de geschiedenis van Isaac. De bronnen, beeld van de belofte Gods, waarna de bronnen bleken dichtgegooid te zijn. Ze waren ze vergeten, zal ik maar zeggen. Men was de belofte Gods vergeten, want dat is wat het uitbeeld. Maar niettemin worden ze opnieuw opgegraven. En sommige bronnen in de Bijbel, die komen we wel 2-3 keer tegen. 2-3 keer namelijk graaft men een bron en steeds krijgt hij dezelfde naam. Het is ook dezelfde bron, maar men was het gewoon steeds kwijtgeraakt. Dat is het idee. Maar het is een uitbeelding van de beloften die God gedaan heeft. Wat ik er straks gezegd heb, geldt ook hier. Namelijk, God doet beloften. En in de geschiedenis lijkt het alsof ze vervuld gaan worden. En in de praktijk blijkt dan dat het nog niet de vervulling is. En zo is het hier met Mara ook. Men vindt weliswaar een bron. Men vindt water. Maar te denken dat men ervan drinken kon, dat berust op een misverstand. Het water bleek bitter te zijn. Waar dat bittere water een beeld van is, dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon een uitbeelding van de wet als zodanig. En daarmee van heel de bedeling der wet. Er is een bron, er is water. Water als uitbeelding van het woord van God, dat leven geacht wordt te zijn. Maar dit water blijkt te zijn een bediening des doods in plaats van leven. En u kent de term bediening des doods. Wordt in 2 Korinthe 3 in elk geval gebruikt ter aanduiding van het oude verbond. Dat wil zeggen de wet. Maar pas als de wet vervuld is en het oude verbond beëindigd is, zou inderdaad leven en dus levend water gebracht worden. En u weet, in de volheid destijds heeft God zijn zoon gezonden geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. U weet ook hoe het gebeurd is. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat de kruisdood van de Heer Jezus aan de ene kant betekende het einde van het oude verbond, aan de andere kant betekent het ook het in werking treden van het nieuwe verbond. Want waar de testamentmaker overleden is, krijgt het testament kracht, zegt Hebreeën hoofdstuk 9 was het, geloof ik. En anders was het hoofdstuk 10. Hebreeën 9 was het, dacht ik. Nou goed, laat maar even zitten. Mara, het bittere water van Mara, is dus gewoon een uitbeelding weer opnieuw van de wet. En de slavernij onder de wet, de slavernij des doods en wat het maar wezen mag. Het stuk hout werd gevonden en erin gegooid door Mozes. En het hout is uiteraard gewoon een beeld van de kruisdood van de Heer Jezus, van wie in het Oude Testament al gezegd wordt: vervloekt is in ieder die aan het hout hangt. Het is een beeld van de dood, maar daarna komt alsnog leven tot stand en het water werd inderdaad gezond. Hetzelfde beeld vinden we trouwens nog een paar keren in de Bijbel terug. Al was het maar alleen de geschiedenis van, was het Elia of was het Elisa? Elisa geloof ik, die twee gooi ik altijd door elkaar. Waar men ook water vond dat giftig was of bitter was. En het werd gezond gemaakt door coloquinten. Daar had het mee te maken in elk geval. Nou goed, zout, door zout. De vrouw van de coloquinten staat ernaast. Maar door zout. En zout is inderdaad een beeld van de geest. Van de werking van de geest, de conserverende werking van de geest en dus de levengevende werking van de geest. Zout werd in het water gegooid en het water werd drinkbaar. Zoet, zou je bijna zeggen. Verder staat er nog wat bij hier in Exodus 15. Want er staat bij dat nadat dit gebeurd was, staat er aldaar stelde de Heer het volk een inzetting en recht en aldaar verzocht hij hetzelfde en zei: is het dat gij met ernst naar de stem des Heer uw Gods horen zult en doen wat recht is in zijn ogen en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. En de gedachte is gewoon dat waar men zich houdt aan het woord Gods, want wet zou men niet lezen als 10 geboden, maar wet zou men lezen als Torah en dus als onderwijzing. Waar men zich houdt aan het woord Gods, aan de onderwijzing Gods, daar zal men ook in het bezit gesteld worden van de zegeningen die God geeft. En dus in het bijzonder van leven, namelijk eeuwig leven. En bij die gelegenheid in Mara werd dat er dus gewoon bijgezegd. Namelijk men zou zich houden aan zijn woord en zijn woord leert dat inderdaad door de Heer Jezus een einde gemaakt werd aan de slavernij, aan de dienstbaarheid. Dienstbaarheid der verderfenis wordt het ook genoemd, aan de bediening des doods, aan de dood zelf. En dat inderdaad nieuw leven tot stand gebracht zal worden. Dat is het wat steeds opnieuw in de verschillende tekenen die gedaan werden hier in de woestijn door de Heer werd uitgebeeld. Exodus 15. Na het verslag in Exodus 15 over Mara, besluit het hoofdstuk met nog één vers. Toen kwamen zij te Elim en al daar waren 12 waterfonteinen, bronnen dus, en 70 palmbomen en ze legden zich al daar aan de wateren. Meer wordt er helemaal niet over gezegd, maar het is de plaats vermoedelijk, altijd al met een slag om de arm hier, maar de plaats vermoedelijk hier vlakbij. Want binnen enkele kilometers passeren wij officieel de Wadi Garandal. En daar zoekt men, langs die wadi zoekt men deze plaats Elim. Moet dan iets verder links van ons liggen. Dat wil zeggen landinwaarts. Maar deze plaats ongeveer. 12 waterfonteinen en 70 palmbomen is makkelijk te verklaren. 12 waterfonteinen, 12 bronnen, 12 stammen van Israël. En u weet dat Israël zal fungeren als koninklijk en priesterlijk volk. Waarbij via de stammen Israëls het woord Gods en daarmee de zaligheid gebracht zal worden aan de 70 volkeren. Want bomen zijn inderdaad bij gelegenheid een beeld van hele volkeren. Dat passeren wij zeer binnenkort. Hier vlakbij en een paar kilometer verder zullen wij de hete bronnen, hete zwavelbronnen bezoeken. Waarvan ik mij niet bewust ben of ze in de Bijbel voorkomen. Ik dacht het niet. Herstel. In nummer 33 vinden we de complete opsomming van de legerplaatsen van Israël. En daar wordt Mara genoemd, daarna Elim. En daarna wordt gezegd, daarna legden de kinderen Israël zich aan de Schelfzee. En dat moet dan hier geweest zijn. Want hier raakt de normale route naar Sinai inderdaad opnieuw aan de golf van Suez. En ik heb al gezegd, het hele gebied werd nog eenmaal, of de hele zee werd, het water overal tot aan het noorden aan toe werd genoemd, de Schelfzee. Dus hier ergens in dit gebied moet een kamp van Israël geweest zijn. Inmiddels zijn we dan afgebogen landinwaarts. De exacte route die Israël gevolgd heeft is niet bekend, maar voor de hand is wel degelijk deze route, voornamelijk door deze brede wadi, een beetje makkelijk begaanbaar voor een volk van 600.000 man, dan wel 600 families, maar daar wil ik afwezen. Zo zijn wij dan onderweg naar de berg Sinai. Het meest bekend als de berg waarop Mozes de wet ontving. Hetgeen toch een wat eenzijdige benadering is. Ik prefereer het anders te zeggen. Het is natuurlijk waar dat de berg Sinai de berg is waar Israël de wet ontving. Maar dan was het die berg zoals die later ook uitgebreid beschreven wordt. Nee, ik moet eigenlijk zeggen, samenvattend beschreven wordt in Hebreeën 12. Waar gezegd wordt dat die berg vurig was en rookte. En als men hem aanraakte, zou men sterven enzovoorts. Tot ons wordt echter gezegd, gij zijt niet gekomen. Maar gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Maar tot de ontastelijke berg. Niet tot Sinaï, maar tot Sion. En daarmee niet tot de wet, maar tot de genade. En niet tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. Het zijn aardige uitspraken. En ze komen daar niet zomaar voor het eerst in de Bijbel voor. De gedachte is immers niet zozeer dat Mozes daar op de berg Sinaï de wet des Heren ontving. De gedachte is in de eerste plaats dat Mozes daar gezien heeft, dat daar aan Mozes geopenbaard is de waarheid van het nieuwe verbond. Want hoe je dat ook keert of wendt, de Bijbel zegt, en er is geen twijfel over mogelijk, de Bijbel zegt dat God daar aan Mozes het een en ander heeft laten zien. En dat wat hij daarna aan Israël te bieden had, was slechts een uitbeelding van, een afschaduwing van hetgeen Mozes gezien had op de berg. Zie dat gij het alles maakt naar het beeld, voorbeeld dat u op de berg getoond is. Dat geldt niet alleen voor de tabernakel, maar voor alles wat bij de wet hoort. De gedachte is dat Mozes via inderdaad de wet uitdrukking zou geven, ook in het maatschappelijk en religieuze leven van Israël. Zou hij uitdrukking geven aan hetgeen hij op de berg gezien had. Verklaart bovendien ook waarom inderdaad mensen, in ieder geval twee, door de Heilige Geest moesten geïnspireerd zijn om de voorschriften met betrekking tot de bouw van de tabernakel alsnog uit te voeren. Waar het namelijk om ging is dat heel de wet, inclusief de vormgeving van de tabernakel, uitdrukking zou moeten geven aan het nieuwe verbond. Dat laatste zo is en dat dus het oude verbond uitdrukking geeft op voorhand aan het nieuwe, dat is wat we in elk geval uitgebreid in de Hebreeënbrief tegenkomen en hier en daar ook nog wat andere schriftplaatsen. Want het idee is dus dat de wet een illustratie is van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond pas zou de vervulling zijn van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. Belangrijk is in dit verband dat niet alleen Mozes 40 dagen en nachten, heet het officieel, op de berg geweest is, de berg Sinaï. Hetzelfde geldt namelijk net zo goed voor Elia, want er staat van Elia in de Bijbel. En op die berg is de Heer inderdaad aan Elia net zo goed verschenen. En de gedachte is dat Mozes en Elia, de twee grote profeten, zijn feitelijk in de praktijk van het oude verbond. En zij zijn ook de twee die onder het nieuwe verbond opnieuw hun opwachting zouden maken en nog een rest van hun dienst zouden vervullen in de toekomst. Maar het zijn deze twee oudtestamentische profeten die een ontmoeting met de Heer en een openbaring van de Heer hebben ontvangen op de Sinaï. Wellicht voor velen ten overvloede, voeg ik er dan aan toe, dat het de apostel Paulus was die, alvorens hij zijn bediening begon, niet te raden gegaan is bij vlees en bloed, direct na zijn bekering. Dat hij niet te raden is gegaan bij degene die voor hem al apostelen waren in Jeruzalem. Maar recht vanuit Damascus is hij gegaan naar Arabië. Wat hij daar te zoeken had, dat staat in Galaten 1. Wat hij daar te zoeken had, verklapt hij. Maar dan moet je goed opletten, verklapt hij in Galaten 2, want daar of Galaten 4 bedoel ik, want in Galaten 4 spreekt hij ineens over Sinaï, de berg Sinaï, als beeld van het oude verbond, samen met Ismaël en Hagar. En hij zegt daarvan, Sinaï is een berg in Arabië. Dat is op onze kaart niet meer het geval, maar in de Bijbelse gedachtegang uiteraard wel. En als je naar aanleiding van Galaten 1 vraagt wat zocht Paulus in Arabië, dan weet je uit Galaten 4 dat daar die berg Sinaï was. En we tellen die dingen bij elkaar op en concluderen dat Paulus inderdaad niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. En dus bij de Heer zelf, dat kan moeilijk anders. En als oprechte fariseer, levend onder de Joodse wet, zat er vermoedelijk weinig anders op dan zich te melden bij de Heer inderdaad op de Sinaï. Of de heer hem daartoe ook aanwijzingen gegeven heeft, dat weet ik niet. Maar ik heb er niet de minste twijfel over dat Paulus inderdaad op dezezelfde berg Sinaï geweest is en daar dezelfde dingen gezien heeft. Of dat in het lichaam of buiten het lichaam was, dat weet ik niet. Ik heb het hem nagevraagd en hij zei, ik weet kwijt ook niet. Dat was in het Musselkanaal, maar vooruit. Hij zegt, ik weet het ook niet of het in het lichaam of uit het lichaam was. Maar dat is 2 Korinthe 12, waaruit deze woorden van Paulus. Waaruit volgt dat als Paulus zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Dan was dat ter gelegenheid van zijn reis naar Arabië, naar de berg Sinaï, waar de Heer zich aan hem heeft geopenbaard. En het is daarna dezelfde apostel Paulus die ineens weet te verklaren, want nergens anders in de Bijbel vinden we dat eigenlijk, die ineens weet te verklaren wat eigenlijk de betekenis is van de wet en bovendien wat de gedetailleerde betekenis is van zelfs van de onderdelen van de tabernakel. En het punt is dus dat wij de plaats bezoeken niet waar Mozes de wet ontving in de eerste plaats, maar wat mij betreft wij bezoeken de plaats waar Paulus de genade ontving. Het nieuwe verbond dus. De waarheden omtrent het nieuwe verbond. Het grote verschil tussen Mozes en Paulus was dat Mozes verantwoordelijk was om de dingen die hij gezien had niet te prediken, maar ze verborgen te houden en vast te leggen in de inzettingen onder de wet. En u weet wel, Mozes was de man die een bedekking over zijn gelaat zou doen, nog aangehaald tot in 2 Korinthe 3 aan toe. Dat wil zeggen, nieuwtestamentische waarheden werden bedekt als het ware onder de wet. Maar door de bedekking heen kon je nog een beetje van de nieuwtestamentische waarheden zien. En het is Paulus die in 2 Korinthe 3 zegt dat hij geen bedekking over zijn gelaat legt. Die in 2 Korinthe 4 zegt dat hij verworpen heeft deze schandelijke bedekselen. En die in 2 Korinthe 12 zijn beklag doet bij de Korintiërs dat zij hem niet toestaan over deze waarheden van het nieuwe verbond te spreken. Zo snel heb ik nog nooit de tweede Korinthebrief verklaard. Maar het is de belangrijkste lijn die dwars door de tweede Korinthebrief heen loopt. Het eigenaardige is dat Mozes daar was dus om van de Heer zijn woord, zijn onderwijzing, zeg maar zijn wijsheid, dan wel zijn licht te ontvangen. Het was Elia die daar licht ontving, maar dat is minder bekend en ik kan het ook zo dus uit het hoofd zomaar niet aan u uitleggen. Maar het was later Paulus die daar inderdaad van de Heer het licht, het meerdere licht, de grotere heerlijkheid van het nieuwe verbond ontving. Dat was eveneens 2 Korinthe 3. En hij zegt meteen achteraan, wij zijn geen dienaren geworden van het oude, maar van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter van de wet in stenen gegrift dood, maar de geest maakt levend. En hij zegt, en wij hebben de bedekking weggedaan, wij prediken de genade, wij leven uit de genade Gods en God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Het was Paulus dus in laatste instantie die naar die berg ging om het licht te ontvangen en eigenaardig genoeg al 1300 jaar lang, voor zover wij konden nagaan, bezoekt men de berg Sinaï om daar te gaan kijken naar zonsopgang. En met een klein beetje gevoel voor typologie weet u waarom men dat doet. Mensen zelf weten het vermoedelijk niet, maar waarom men het doet? Vanwege het ritueel, vanwege de symboliek. Als er ergens op aarde licht verscheen, dan zou men toch in ieder geval de berg Sinaï aan moeten wijzen. En men zou daar moeten zeggen, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En ook dan geldt, het volk wat in duisternis van de wet wandelde, dat volk zou een groot licht zien. Het licht namelijk van het nieuwe verband. Het verhaal zou niet compleet zijn trouwens, als ik er niet aan toevoegde dat ik sterke vermoedens heb, maar ik moet niet zeggen dat het zo is omdat ik het zeg, maar dat ik sterke vermoedens heb, dat toen de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn was en niet at en daar op een berg geplaatst werd, dat het niet de woestijn van Judea was, hoezeer het ook voor de hand lag, maar veel zuidelijker, namelijk deze woestijn hier in, volgens de Bijbel, Arabië, dezelfde berg Sinaï. Ik denk dat Jezus van Nazareth, degene waarvan we zo vaak hebben vastgesteld dat hij ook geboren werd, slechts als mens, in vernedering. En dat ook hij de schriften zou bestuderen en van Gods wegen zou geïnstrueerd worden, dat ook hij niet te raden gegaan is bij vlees en bloed, hoewel hij dat op 12-jarige leeftijd misschien dan toch deed in de tempel, maar dat hij te raden gegaan is later, in ieder geval ook op dezezelfde plaats, op dezezelfde berg Sinai. Ik denk dat het zo is en daar heb ik nog een reden voor, maar daar moet u vooral niet van schrikken. Als de Satan ergens vanaf een bepaalde plaats, vanaf een berg hier ergens in de wereld, de koninkrijken der aarde aan iemand kan tonen, zijn macht kan tonen, zal dat ongetwijfeld ook zijn op dezezelfde berg Sinai. Want u en ik weten, we hebben dat uit de Bijbel geleerd, dat inderdaad de duivel zich bedient van de wet, van de eerste beginselen deze wereld, van de dood. Hij is degene die het geweld des doods heeft en hij maakt daar inderdaad gebruik van. En daar vinden we dus inderdaad duisternis en licht die elkaar ontmoeten. Het was dus ook zeer voor de hand liggend dat de Heer Jezus en zijn grote tegenstander elkaar ontmoeten inderdaad op die berg. De berg waarvan de duivel zich bedient, de berg ook waarvan de Heer zelf zich bedient om zich daar te openbaren. En ik blijf zeggen, dat is hetzelfde verhaal als dat van Canaan, het verhaal van Israël, het verhaal van de piramiden in Egypte. De twee partijen ontmoeten elkaar, maar wat ons betreft, wij hebben onze keuze, mag ik aannemen, wij hebben onze keuze gemaakt. Ik ga niet naar de berg om daar stenen tafel te ontvangen, toch? Wij gaan naar de berg, maar ik bedoel het zuiver overdrachtelijk, om het licht te ontvangen, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, zodat we zouden leven uit de rijkdom van Gods genade. De directe aanwijzing mijnerzijds dat ook de Heer Jezus hier geweest zou zijn, ik zeg niet dat het zo is, maar de directe aanwijzing die ik ervoor heb, is deze, dat van Mozes staat dat hij 40 dagen, 40 nachten niet at en dronken op de berg was. Als ik het niet helemaal goed zeg, het is uw verantwoordelijkheid om het na te zoeken, dus vooruit. Van Elia staat dat hij een reis van 40 dagen, 40 nachten zou moeten gaan en hij moest dus van tevoren eten. Hetgeen suggereert dat hij onderweg ook niet te eten had, 40 dagen, 40 nachten. Van de Heer Jezus staat dat hij 40 dagen, 40 nachten zonder eten was. En daarna komen we bij Paulus terecht, van hem staat het er niet bij, geloof ik. Maar het is zo'n duidelijk verband. Alle drie, dan wel vier, op een berg. In drie van de vier gevallen in elk geval is die kwestie van die 40 dagen. En 40 staat nou eenmaal voor alles wat in deze wereld voorbij gaat. Spreekt over wat er na de wet komt eigenlijk. Hè? De 5, de 50 enzovoort. De top van de piramide, u weet wel, het onzienlijke. En wat iets meer zei. En omdat nou eenmaal dit soort parallellen vele malen in de schrift voorkomen, denk ik dat het verhaal van de Heer Jezus in ieder geval daarin gepast moet worden. Al weet ik niet zeker of het echt dezelfde berg was, maar de betekenis ervan verandert daar uiteraard niets mee.